Reft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest die zondaren heiligt, gevende verlichte ogen des verstands. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen gemeente uit Psalm 40. En daarvan het vierde vers, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Gemeente, we openen het heilige en onfeilbaar woord van de Heere vanmiddag in het Oude, in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Johannes. En lezen we uit het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. En vervolgens in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, willen we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In antwoord op beide zingen we Psalm 119. Het zesde vers, ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Gij zijt, o Heer, gezegend, leer uw knecht door het goddelijk woord. een helder licht bevonden. Psalm 119, het zesde vers, naar de geloofsbelijdenis en naar de lezing uit het woord van de Heere, Johannes 1, de versen 1 tot met 18.
In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Leiden we nu het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, met de hulp van de Heer wordt u vanmiddag het woord bediend uit het lezen schriftgedeelte Johannes 1 en daarvan het 14e vers. Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Zover. Gemeente, laten we gaan zingen op Psalm 104, het eerste en het 16e vers. Waak op, mijn ziel looft de oppermajesteit, wat zijt ge groot, wat spreidt uw heerlijkheid. En het 16e vers, de heerlijkheid van de hoogste majesteit, zo hoog geroemd en duur in eeuwigheid. Psalm 104, de versen 1 en 16. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Laten we zingen naar het amen van de prediking, Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt genaamd van waarheid blij ontmoeten, vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, het vierde vers, na het amen. Lieve gemeente, vandaag is het de eerste Lijdenszondag. Het is de zevende zondag voordat we het heilsfeit van Pasen, de opstanding van de Heer Jezus Christus, zullen gedenken. Maar het begin van het lijden van de Heer Jezus Christus, dat denken we niet op deze eerste Lijdenszondag. Want we moeten zeggen dat op het moment dat de Heer Jezus Christus de hemel verliet, hij de trap afdaalde, de trap van de vernedering. En dat hij de diepste diepte inging, toen begon zijn vernedering. De trappen, de treden van de vernedering. En de catechisanten kennen die inmiddels wel. Ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, de diepste diepte. De Heer Jezus Christus is de diepste vernedering ingegaan om allereerst de eer van zijn Vader, die jij en ik geschonden hebt, te herstellen. En in die diepte van de totale verlatenheid een weg van genade voor zondaren te openen. Professor Wisse die heeft het zo vaak aangegeven met die aloude uitdrukking dat de weg van de Christus de weg van de kerk wordt. Hij bedoelde daarmee dat is een weg van vernedering en verhoging. Een weg met Christus door lijden tot heerlijkheid. De vrucht van deze weg met Christus is dat de gelovige rechtvaardigd wordt en heilig gemaakt wordt tot heerlijkmaking. Die verdieping van het geloofsleven door de geloofsvereniging met Christus leidt tot het gelijkvormig worden met Christus. Met hem gekruisigd te worden. En met hem te leven. Alleen zo wordt zijn weg mijn weg. We schrijven onder onze tekstwoorden. Het woord is vlees geworden. Daarbij drie gedachten, want dat zien we in zijn vernedering. Dat zien we in zijn heerlijkheid. En dat zien we met zijn schatten. Woord is vlees geworden. Dat zien we in zijn vernedering, in zijn heerlijkheid, in zijn schatten. Gemeente, het is de evangelist Johannes die in zijn evangelie en ook in zijn brieven woorden laat terugkomen om daarmee verschillende zaken aan te duiden. Neem het woord wereld, in het Grieks het woord kosmos. De ene keer dan gebruikt Johannes dat op een manier als de wereld, de kosmos, als die wereld die goed en gaaf en zuiver geschapen is door de Heer. En op een ander moment gebruikt hij dat woord als die gevallen wereld, die gevallen, verdorven wereld, door de mens zo gemaakt. En op een ander moment dan gebruikt hij het weer als de kosmos, de wereld die gaat komen. Die zuiver gemaakte wereld die de Heer opnieuw gaat herscheppen. En zo ook dat woord wat we vanmiddag gelezen hebben, dat woord woord. Hij schrijft het in een van zijn brieven, 1 Johannes 5. Drie zijn er die in de hemel getuigen, de Vader, het woord en de Heilige Geest. Daar gebruikt Johannes expliciet dat woordje woord. Daar verwijst hij mee naar het begin van zijn evangelie. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Die zou je eigenlijk eerder verwachten dan in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Maar uit dat scheppen zien we hoe hij regeert. Want hoe schiep de Heere de hemel en de aarde? Door te spreken. Want er staat, God zeide, daar zij licht en daar werd licht. En gemeente, dan zie je het, wanneer de Heere gaat spreken, dan gebeurt het op zijn bevel. Dan buigt heel dat gans heelal, de aarde en al de zeeën. En zie, het was zeer goed. Dat is toch een grote tegenstelling met de mens. Want als wij wat zeggen, als wij spreken, dan moeten we gelijk zeggen dat is alweer een verleden tijd als we het uitgesproken hebben. Het is alweer voorbij. Het is vervluchtigd. Maar wanneer de Heere spreekt, dan is het woord krachtig en eeuwig. Wat de Heere eeuwen geleden heeft gesproken, dat geldt nu nog steeds. Dat de Heere in zijn spreken machtige beloften heeft gegeven voor Adams kinderen. Op dat moment, toen Adam en Eva zich in het verderf hebben gestort, dat de Heere begint te spreken. Wat spreekt de Heer? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorselen. En gij zult het de versen vermorselen. En dat geldt nog steeds, want hij beloofde dat hij zal genade en heil schenken aan zondaren. En uiteindelijk dat woord is vlees geworden. De Heer heeft het waar gemaakt naar alles wat hij gesproken heeft. Wat hij gesproken heeft tegen Adam, Abraham, Jacob, Mozes, David, al die profeten. Hij heeft het waar gemaakt. Allereerst in de voerbak, de kribbe van Bethlehem. Maar hij heeft het ook waargemaakt aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het waargemaakt in het geopende graf. Waar al Gods profeten van gesproken hebben op velelei wijze, eeuw in, eeuw uit. Zelfs toen de Heere de oordelen over dat volk Israël moest laten gaan, vanwege ongehoorzaamheid, vanwege overtreden, vanwege schenden van zijn wetten, bleef hij spreken. En nog steeds, want God heeft in deze laatste dagen tot ons, tot u, jou en mij gesproken, door de Zoon. Wat de Heere spreekt, dat gebeurt. En dat woord is zichtbaar en tastbaar geworden in de voerbak van Bethlehem. Hij, de Zoon van God, is vlees geworden. Waarvan Johannes zegt, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Dat woord is dus al een persoon, iemand. Want het woord was al bij God voor de grondlegging der wereld. En nog meer, dat woord was God. Dat woord was, het is en zal altijd God zelf zijn. Het woord, de Heer Jezus Christus, heeft de heerlijkheid van God. Gemeente, God zelf is vlees geworden. God zelf is mens geworden. In zijn vernedering. En wat is vlees? Wordt hier juist bedoeld zoals Paulus het zegt, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Vlees als dat zondige. Vlees, dat we van nature een gevallen mens zijn, gevallen vlees, een zondaar zijn. Nou, dat is één kant van dat vlees. Maar zo bedoelt Johannes het hier niet. Johannes die bedoelt hier met vlees dat sterfelijke, dat broze lichaam. Het lichaam dat door de zonde overgegeven is tot zwakheid. Dat het lichaam kwetsbaar is, sterfelijk is. Paulus het noemt, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Een lichaam dat gekenmerkt wordt, en daar hebben de velen hier ook onder ons wel kennis van, littekens. Littekens van de zonde waaraan het lichaam onderhevig is, lichamelijk of geestelijke littekens. En nu zegt Johannes, dat Heer Jezus Christus zijn hemelse majesteit en heerlijkheid heeft afgelegd om vlees te worden. Vlees zoals u, als jij en ik. Vlees dat sterfelijk is. Vlees dat gekenmerkt wordt door ziekte en pijn. Dat vlees heeft de enige geboren Zoon van God aangenomen om zich daarmee aan alle dingen zich te onderwerpen. Hij nam de zonde op zich om de zonde en de ongerechtigheid te dragen. Jongens en meisjes die kennen dat wel. Hebben jullie dat wel eens gehoord? Toen jullie geboren werden, maar ook als andere kindjes geboren worden. Op dat moment van geboorte zijn de vader en moeder in spanning. Ze zitten te wachten op dat eerste kreetje. Dat kreetje dat kleintje gaat ademhalen en gaat huilen. En als je dat geluid hoort, dan raakt het je, dat vertroost je, want het ademt, het leeft. Zo ook de Heer Jezus Christus. En ik las ergens de eerste teug adem die de Zoon van God inademde. Was de walm van de zonde. Veilig in de moederschoot. Toen het geboren werd, moest het de walm van de zonde inademen. De Zoon van God is vlees geworden. Vervolgens geeft daar Johannes een verdieping aan met het woord dat hij onder ons gewoond heeft. Er staat letterlijk in het Grieks, hij heeft onder ons in tenten gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Daarmee houdt Johannes ons dat beeld voor van dat volk Israël wat uit het slavenhuis van Egypte is geleid. En in de woestijn in tenten. Gemaakt van gordijnen heeft gewoond. Nou, jongens en meisjes, een tent kennen we. Tenten zijn kwetsbaar met dat dunne doek. En als je de touwen niet goed vastzet, één zuchtje wind en de tent waait om of de doeken scheuren. Wat Johannes aangeeft, nou zo kwetsbaar is ons lichaam. In de Bijbel het teken van de gebrokenheid. Dat geeft Paulus ook nog weer aan de brief aan de Korintiërs, in de tweede brief, dat het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. Daarmee bedoelt hij te zeggen aan de Korintiërs dat het lichaam, dat het vlees vergankelijk is, vlees zal afsterven. Paulus die schrijft het ook heel scherp aan de Filippenzen. Dat de Heer Jezus Christus de eeuwigheid heeft verlaten om mens te worden. Hij heeft zichzelf vernietigd. Al de heerlijkheid en majesteit die de hemel had afgelegd. Om de gestaltenis van een dienstknecht aan te nemen. En is de mensen gelijk geworden. Vlees geworden, heeft zichzelf vernietigd. Zo laag afgedaald. En gemeente, zien we de scherpte. zien wij, u, jij en ik, onze staat. Hij is als u, jij en mij vlees geworden. In de diepste diepte gekomen om ons gelijk te worden. Uitgenomen de zon. De Heer Jezus Christus in alles is geweest. Toen de boosheid op hem afkwam. Toen hij honger en dorst had. De angsten die op hem zijn afgekomen. Dat hij geslagen werd. Dat hij veracht werd. Toen hij aan het kruis van Golgotha gespijkerd werd. Toen hij in de totale verlatenheid van God zijn vader werd gebracht. Zijn aardse tent werd afgescheurd. Gescheurd onder Gods toorn en gramschap. Uit die hoge hemel. De heerlijkheid afgelegd. Vlees geworden. Gelegd in een kribbe. En dat hij zelf moet zeggen dat er geen enkele plaats op aarde was waar hij zijn hoofd ter ruste kon leggen. Om zo te lijden en te sterven en die weg te gaan. Waarom, gemeen? Waarom? Allereerst om de eer van zijn vader te herstellen. De eer die wij geschonden hebben. De eer die wij de rug hebben toegekeerd. Dat wilde hij allereerst herstellen. En vervolgens om ons mensen, om onze zaligheid. Want was hij geen vlees geworden, geen enkel mens zou behouden kunnen worden. Laat dat eens op u inwerken, gemeente, wat dat betekent. Alle verloren. Wanneer God zelf zijn zoon niet in het vlees had gezonden. Alle omgekomen. Wanneer de Heer Jezus zijn vader niet had aangeboden om zijn wil te doen. Zoals we het zongen met Psalm 40. Dat hij in die heerlijkheid zichzelf aanbood. Zie, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Aangeboden om te gaan lijden en te gaan sterven. Het zou eeuwig te vergeefs zijn geweest als hij dat niet had gedaan. Hij is gekomen. Hij is die weg van lijden gegaan. En hij heeft de zonde gedragen op dat zondaren zoals u, jij en ik, die de dood verdiend hebben. Vanwege onze zonde verloren zouden moeten gaan te redden. Mag ik daarom vragen, gemeente? Heeft u uw vlees leren kennen? Dat lichaam deze dood. Die broosheid, die kwetsbaarheid. Kennen we iets, gemeente, van de zonde die ons vlees teistert of leven daaraan voorbij. En denken, ja, we zijn gezond en we hebben nergens last van. Totdat we ziek worden. En dan we dan merken, dat lichaam is zo kwetsbaar. Het vlees is kwetsbaar. Maar als we dan weer beter worden, schudden we het dan weer van ons af. Gemeente, we zijn ziek. We zijn vlees. En is dat ook niet een kenmerk van deze tijd? Dat we niet over de zonde willen hebben en de aanval van buiten op ons broze lichaam? Willen we het niet hebben? Ja, artsen die over het lichaam een diagnose moeten vaststellen, die laten we nog wel toe. Maar zodra iemand in jouw mijn leven de zonde aanwijst en de zonde als diagnose vaststelt, dan willen we het toch niet horen, dan lopen we gelijk voorbij. Of we zeggen nog zelfs met een grote mond, bemoei je toch met je eigen zaken. Mag ik u eens vragen, heeft u uw strafblad al eens leren lezen? Strafblad? Ja, dat strafblad dat wij kennen als we met justitie in aanraking zijn gekomen, dat justitie een dossier aanlegt met de overtredingen die je hebt begaan. En zo hebben we ook allemaal een strafblad bij God. Een strafblad, gemeente. Dat je, als je die van iedereen hier in de Ebenezerkerk zou nemen, dan heb je alle bomen van Noord-Europa nodig om het uit te printen. Uw strafblad is niet zo, is zo. En wat we allemaal gemeenschappelijk hebben, dat is op de eerste bladzijde, de eerste zonde die bovenaan staat. Dat we al Gods geboden hebben overtreden. Dat niet alleen. Dat wij die God achter de geboden kwaad hebben gedaan. Dat we zijn recht hebben geschonden. Als je zo de eerste bladzijde van je strafblad leert lezen, dan blader je al niet eens meer verder. Strafblad waar onze sterfelijkheid met onze zonden en ongerechtigheid voor God is opgeschreven. We liggen verloren, dat is de conclusie. Hebben we daarvoor gebogen, gemeente? Heeft ons dat uitgedreven tot die lijdende Christus? Want buiten Christus is geen zaligheid. En dat terwijl, gemeente, zijn heerlijkheid ons wordt voorgehouden, dat het licht van zijn heerlijkheid, dat al schijnt vanaf Bethlehem, vanaf Golgotha, vanuit de hemel op u, jou en mij. Hebben zijn heerlijkheid gezien, gemeente? Geldt het zoals Johannes het zegt? De zijnen hebben hem niet aangenomen en hebben de duisternis liever boven het licht van deze zaligmaker, de vlees geworden zaligmaker van zondaar. Het is duisternis of licht, gemeen. In zijn vernedering zien we die diepe gang en daarin schijnt ook zijn heerlijkheid. De tweede gedachte. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en heerlijkheid als voor de enige geborene van de Vader. Nou zegt er misschien iemand, nou begrijp ik er niets van. Is nou een kind in een voerbak? Een man aan een kruis? Is dat nu de heerlijkheid van God? Waarvan Johannes zegt dat hij onder ons in een tent heeft gewoond. Johannes die wijst ons op nog iets met dat woord tent. Dat hij onder ons heeft gewoond. Want het tabernakel dat wijst ook op de woonplaats bij de Heere. Dat de Heere onder zijn volk heeft gewoond. En de tabernakel die bestond ook uit tentdoeken. De tent van het woord, de tent van de getuigenis. En als je in de tabernakel komt en je loopt daar naar binnen, dan wijst alles in die tabernakel op de heerlijkheid van God. Dat wijst op dat heilige der heiligen waar de ark van het verbond stond. De wet in de ark van het verbond. Het verzoendeksel in die twee cherubim die gedreven waren om in te zien door het verzoendeksel op de wet. Dat was de plek waar de Heere God woonde. Dat de Heere zich openbaarde en dat staat er ook in dat Oude Testament, dat als de heerlijkheid, die wolkkolom, neerdaalde op de tabernakel, dat de heerlijkheid Gods de tent vulde. De heerlijkheid is een teken van zijn majesteit en almacht. En zo houdt ons ook 1 Koning 8 dat ons voor. Nadat koning Salomo de tempel had gebouwd en de tempel ingewijd mocht worden, kwamen de priesters met die ark van het verbond. En die ark werd door de priesters in het heilige der heiligen gezet. En ze liepen naar buiten en toen gebeurde het. Want de priesters die konden niet langer op hun benen blijven staan om te dienen. Want de wolk daalde neer op de tempel. En de heerlijkheid des Heren had het huis van de Heren vervuld. En dan zou je nu toch zeggen, een kind in een voerbak, een man aan een kruis, dat is toch geen heerlijkheid? Dat is toch geen majesteit? Professor Wisse die zegt het, de schaduw van het kruis van Golgotha, dat valt al gelijk over de kribben van Bethlehem. Is die man, dat nu Gods zoon, is dat nu de redder van zondaar in de weg van zijn vernedering? Ook iets wat de profeet ons hebben voorgehouden, Jesaja. Dat hij zegt, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid als we hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Gemeente, als we dat nu niet zien. Die lijdende Christus, de man van smarten is. Kennen we dan wel de nood van ons leven? Als je over de kribbe heen zou zien of langs het kruis heen zou zien, dan zie je ook niet de schaduw van dat kruis over de kribbe van Bethlehem. Wie de nood van zijn leven gaat zien of heeft leren kennen, dan komt er meer en meer een verlangen naar God en naar zijn genade om die te leren kennen. Dat je de heerlijkheid gaat zien in die Christus die vernederd is. Ja, niet in één keer. De Heere, die laat dat zien in een leven zoals Zacharias dat profeteerde, als die opgang uit de hoogte, die opkomende dageraad vanuit die hoogte, langzaam het zonlicht gaat ontsluiten. Dat is dwars door de mistsliert en de donkerheid heen dat zijn heerlijkheid komt. Juist als je gaat zien dat je met het overtreden van Gods geboden God kwaad hebt gedaan. Als je iets ziet van dat zonderschap, dat je de Heere, dat de Heere je genadig wil zijn, dan gaan je oren open. Oren open voor dat diepe evangelie, dat het woord vlees is geworden en dat zijn heerlijkheid juist in de vernedering is gaan schijnen. Die koning met zijn heerlijkheid, die wordt je toch lief. Dat je die koning wil gaan dienen. Dat je hem nodig krijgt, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, die koning heb je nodig in je leven. En dat je gaat vragen, waar kan ik hem vinden? Hoe komt hij in mijn leven? Nou, gemeente, dat zegt hij zelf. Zie, hier ben ik. In mijn vernedering. In zijn vernedering, als je hem ziet in de weg die hij moest gaan. Als we hem zien liggen in de kribben van Bethlehem. Als je hem ziet vechten in de woestijn toen hij verzocht werd door de duivel. Als je hem ziet in zijn vernedering in Gethsemane, waar hij kruipt als een worm en als en geen mens. En op het moment dat hij dan die bloeddruppels gaat zweten, dat het bloed door zijn huidporie wordt naar buiten wordt gedrukt. En als hem die beker van Gods toorn en grimmigheid aan zijn lippen wordt gezet. Die beker die hij tot de laatste druppel moet leegdrinken. Als je hem in zijn vernedering ziet hangen. In de diepste nood aan het kruis van Golgotha. In die helse verlatenheid, wanneer hij het roept in zijn vernedering. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als hij het in zijn vernedering moet uitroepen. Het is volbracht. En dan zie je iets van zijn heerlijkheid die gaat in een weg die wij niet hadden kunnen bedenken. Daar schittert zijn heerlijkheid. Is. Als je een diamant in de zon houdt, zie je wat schitteringen. Maar leg je de diamant op een zwarte plaat, hoeveel te meer schittert dan die diamant? En hier in het zwartste van zijn vernedering schittert zijn heerlijkheid. Want waarom moest hij zo lijden en sterven? Om onze overtreding is hij verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan zien we hem gaan. Dat lied wat de kinderen wel kennen. In Bethlehem stal lag Christus de Heer, in doeken gehuld als kindje ten neer. Voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. Zijn wieg was een kribbe. Zijn troon was een kruis. Een kruis. Waar u, jij en ik de oorzaak van bent. Zijn heerlijkheid, gemeente, mogen we daar iets van zien. Zoals die oude man, meer dan 60 jaar getrouwd. En zijn vrouw die zwaar ziek is en verteerd wordt door die ziekte, dat die zegt. Dat is de mooiste vrouw die ik ken. En ik krijg haar iedere dag meer lief dan ik al haar van haar hield. Hij keek dwars door haar vertering heen. Zo hield hij van haar. Zien we dat, gemeente? In de lijdende knecht des Heeren. Dat de Heere God zich zo openbaart in een kribbe aan een kruis. De heerlijkheid van God als van de enige geboren van de Vader. En alles wat deze koning heeft gedaan en doet, het laat zien wie God zelf is. Want wie hem heeft gezien, ja, ook in zijn vernedering, God gezien. Want het woord was bij God. Het woord was God. Daarin laat hij ook de schatten zien. Want zegt de tekst, dat vlees geworden woord is vol van genade en waarheid. Want wie hem heeft gezien, heeft de Vader gezien. En die ziet daarin de grootste schatten die een zondaar kan zien. Genade en waarheid. Christus, gemeente, dat zegt vers 16. Uit zijn volheid hebben we alle ontvangen ook genade voor genade. Dat vinden wij eigenlijk de toepassing. Of Johannes wil zeggen, Christus is de fontein van het leven. En misschien herkent u dat. Heeft u zomers daar in de bergen bij zo'n beekje gestaan, zo'n kabbelend watertje. En dan zit je bij en dan kijk je om je heen en dan zie je een bedding die veel breder is en dieper. En dat je gaat beseffen, als ik hier in het voorjaar kom, dan kolkt dat water van de berg af door die stroom heen. Hoeveel te meer stroomt er uit de bron en fonteinen van Christus Jezus, continu, dat levende water vol van genade en heerlijkheid. Een levensfontein die nooit en te nimmer zal stoppen om water te geven. Johannes daar al op wijst in dat 16e vers. De Heere die zal door Christus zondaren die om genade verlegen zijn, als hongerige en dorstige met goederen vervullen, horen we daar de lofzang van Maria. Zodat je mag knielen. En dat je water uit de fontein mag scheppen om te drinken. Genade, gemeente. Genade voor genade. En dan zegt u, ja, maar dat begrijp ik niet, want mag ik wel drinken? Dominee, hoe moet ik drinken? Gemeente, wil Christus u dat nou leren? Als hij juist in de worstelingen zijn genade aanbiedt en dat in de heerlijkheid de fontein van genade stroomt en dat je ogen ervoor geopend wordt. Dat je ogen dat mogen zien. Als hij die ogen opent en dat lieflijke licht van zijn genade in die ogen laat schijnen. Dit zijn van die gedachten, gemeente, die we gewoon bijna niet kunnen begrijpen. Of niet willen begrijpen, want blijven we niet steken, gemeente, in het eerste. Wat Johannes ook zegt in die toepassing van het zevende vers. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat eerste, want de wet is door Mozes gegeven. De wet die ons juist de duisternis laat zien. Dat wij in staat zijn om op die berg Sinaï te blijven. En dat we maar in het duister van die veroordelende wet blijven rondgaan. En dat je compleet mist dat bord wat er staat op de berg Sinaï. Ga tot Sion, ga tot Golgotha. Maar nee, we willen hoger op de berg Sinaï komen en dan nog denken dat we met één sprong in het beloofde land kunnen komen. Maar dan missen we juist de wet die zegt, of Paulus dat zegt, de wet is de tuchtmeester tot Christus. Dat wil zeggen, van de berg af naar Golgotha. Maar nee, blijven staan en maar strijden voor God en zijn wet. De wet werkelijk gaat zien, dan ga je ten diepste verzetten tegen God, want we willen niet wat God wil van nature. Ook geen eens oog voor onze naast hebben, want je bent toch alleen maar met het oude, met het koude stenen hart van jezelf bezig. En dan zeggen we er ook nog bij, wat ook nog waar is, dat we ons eigen hart niet kunnen veranderen. Maar God kan dat wel. Dat doet hij door zijn Heilige Geest. Genade als je weerbarstig hart wordt gebroken. Omdat je eerst niet op zijn woord hebt vertrouwd. En dat God dan die genade in Christus laat zien. Gemeente, ik vroeg net al of u uw strafblad hebt leren lezen. Leren kennen. Als ik daarbij zou blijven, dan zou ik zijn als iemand die ook op de berg Sinaï met dat strafblad u voor ogen zou blijven houden. En dan ben ik als dienaar van het woord geen knip voor de neus waard. Want dat gaat verder. Maar dan mag ik u ook de vraag stellen. Heeft de Heer Jezus Christus dat strafblad verscheurd? Ja, die hele dikke stapel waar wij bladzijde voor bladzijde zouden moeten scheuren. Dat de Heer in één keer het verscheurt door zijn machtig werk. Daar kennis van te hebben. Wanneer dat gebeurt, dat je leert zingen, door gij mijn ziel het gaat zo het wil, stel u gerust, wij goden stil, dat het vlak wordt in je leven. Dat gebeurde toch ook met Thomas vlak na de opstanding. Dat de Heer Jezus Christus hem die genade gaf en dat hij niet anders kon buigen voor de Heer Jezus door te zeggen, mijn Heer en mijn God, al die bergen van ongerechtigheid, dat wordt vlak. Die opstand verdwijnt. Die opstand die in je hart leeft. Opstand tegen God omdat je je niet recht gedaan voelt. En dan gaat de Heer het nog vlak maken, ook nog met volle genade. Die bron, die rivier van genade, alles weg laat stromen. En dan staat er, vol van genade en waarheid. En daar wordt in het Grieks ook een woord gebruikt, wat ook weer moeilijk te vertalen is. Maar dat woord wil zeggen, laten we eens zeggen, maar dat woord zoals wij dat zouden opvatten. Alles wat er in het woord van de Heere staat, is waar. Alles wat God spreekt, het is waar. Maar dit woordje waarheid, dit is meer. Dit is waar omdat God de getrouwe is, God betrouwbaar is, dat God waar is. Deze drie enige God, die zal nooit en ten nimmer een mens bedriegen. Wat zeg ik? God kan zichzelf niet eens bedriegen. Omdat hij trouw is. Als je jezelf leert kennen, gemeente, dan ben je bang voor jezelf. Want je weet wat er in je hart leeft. En als dan die mens afhankelijk wordt gemaakt van Gods genade, dan leer je zoeken. Dat die levensfontein in Christus vol genade en waarheid is geopend, kom je nooit en te nimmer om. Omdat de Heere trouw houdt aan al zijn beloften. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Paulus schrijft dat aan Timotheus. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wat een genade en wat een trouw. Dat die Heere die levensfontein Christus laat stromen. En dat hij gedacht heeft aan zijn genade. Dat hij Israël nooit heeft gekrenkt. En dat de Heere nu nog steeds roept. Door zijn Zoon. Het levende woord. Dat de Heere doorgaat. Om dode zondaren tot leven te brengen. Dat de Heere doorgaat om geloof in de harten te leggen. Dat de Heere doorgaat om zondaren te bekeren. Dat de Heere doorgaat om zondaren te rechtvaardigen. En dat de Heere doorgaat om zondaren heilig te maken. De Heere gaat door, de Heere doet dat nog steeds. Want die levensfontein stroomt van genade en waarheid. Zalig gemeente. Daaruit mag leven en daarvan mag drinken. Als je worstelt in het donker en je hart is, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, noodruftige veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Hij nodigt je als je niks meer van jezelf hebt om bij de kribben van Bethlehem te knielen. En hij loopt. En hij vraagt mensen en hij nodigt die mensen om de voetstappen van die zaligmaker te drukken. Zodat je bij het kruis van Golgotha komt en daar neerknielt. Om die Christus te aanbidden voor het werk wat hij heeft gedaan. En als je dan beneden mag komen bij dat geopende graf dat je mag zien. Hij is hier niet, he is risen, staat er in Jeruzalem in een geopend graf. Hij is opgestaan, hij leeft. Gemeente, als je iets van die genade kent, dan hou je het ook niet meer voor jezelf. Dan wijs je anderen erop dat er genade en redding bij die Christus te vinden is. In zijn vernedering zien we zijn heerlijkheid. Dan zwijg je niet meer. Zoals ik het kort geleden hoorde. Op eerste kerstdag een oude man. Hij stond buiten op de stoep om iets weg te leggen. En zijn buren gingen naar de kerk en daar, de buurjongen, die zag zijn buurman en die jongen, die buurjongen had het syndroom van Down. Die ziet zijn buurman, die loopt naar zijn buurman toe, die grijpt hem bij de hand en die zegt, mee naar de kerk, daar is het feest. De zaligmaker is geboren. Die buurman was compleet perplex en hij durfde geen nee te zeggen, hij durfde zijn hand niet mee af te trekken, hij ging mee. En die oude man kwam na jaren weer onder het woord. En die oude man die hoorde, het woord is vlees geworden. Maar wat naar binnen ging bij hem. Hij is gekomen tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Die oude man die zag dat hij al zo lang de zaligmaker van zondaar had afgewezen. En hij hoorde het woord van genade verkondigd worden. Hij hoorde van die heerlijkheid, vol van genade en waarheid. Daar leerde hij het weer zingen. En die woorden op zijn lippen te nemen. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Door het spreken van zijn buurjongen. Die onder het woord gebracht gemeente. Mag ik u dan nu vragen, hoe lang, gemeente, laten we die zaligmaker nou staan? Hoe lang wijst u, wijs jij het woord van de Heere af? Hoe lang nog wijst u de zaligmaker van zondaren af? Hoe lang, gemeente, blijven we in onze eigen duisternis wroeten en luisteren we niet naar hem die zo dichtbij is gekomen en onder ons heeft gewoond, heeft getabernakeld? Genade, gemeente, als je hem mag zien op die weg. Als je hem mag zien aan het kruis van Golgotha, dat verschrikkelijkste martelwerktuig. Als je mag zien, zittend aan de rechterhand van God de Vader. Als je dat mag zien, dan heb je vrede bij God. Genade bij God. Waarheid bij God. Dan heb je zijn trouw ontmoet. Omdat hij leeft. En hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Het is genadetijd, gemeente. Wijs deze zaligmaker toch niet af. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo bent u vol van heerlijkheid. genade en waarheid. Die weg van vernedering toont u die heerlijkheid. Toont u uw genade. En laat u zien dat uw beloften ja en amen zijn. Dat u uw woord houdt ten opzichte van woordbrekers, ja verbondsbrekers. Juist in dat genadeverbond vinden we die genade. Dat u zondaren nog zalig wil maken. Bekeert u, waarom zoudt ge de eeuwige dood sterven, o huis Israëls. Een waarschuwing die u eeuw in eeuw uit liet gaan. Tot harten van mensen. En zo ook vanmiddag weer, Heer, zegen het woord. Wees u daar de naprediker van, dat we het woord mee mogen nemen. En dat we toch de weg van de Christus mogen vinden, voor het eerst of opnieuw, en achter hem aan mogen gaan. O ja, dan zegt u ook, Heer Jezus, dat in ieder zijn eigen kruis moet opnemen. Dat betekent dat voor de een zwaardere weg dan de ander. Het is een weg vol genade en waarheid. Een weg waar u moed en kracht wil geven. Doet u dat ook, Heer. Laat u het zien, laat u het horen. En ga zo met ons deze nieuw begonnen week in. Sterk en ieder tot zijn en haar taak op de plaatsen waar u ons stelt. Denk hen die geen werk meer kunnen of mogen doen. Omring hen, Heere, sterk ook hen. Wees u hen nabij die vannacht ook weer de huizen zullen verlaten en naar zee zullen gaan. Zoals de afgelopen week dat bericht kwam. Heere, bewaar voor een onverzoend sterf. Wees u diegene die de vleugelen over een ieder van ons uitstrekt. In al de wegen die we hebben te gaan, hier op Urk, of in de landen of daarbuiten. Schenk daarin uw genade, Heer. Dank voor wat u hebt gegeven. Vergeef al het zondig in spreken en luisteren. Dit alles leggen we voor u neer, Heer. Om Christus, het levende woord. Ja, om zijnentwil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.